Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Met uit Psalm 73 zingen wij het zesde vers. Dan pijnst de ziel, is het waar, zou God ook weten van mijn droevig lot, zou de Allerhoogste van mijn klagen en bittere rampen kennis dragen. En wat er verder volgt, we noemden nu het zesde vers van Psalm 73. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de klaagliederen van de profeet Jeremia, daarvan het derde hoofdstuk van het 18e tot en met het 39e vers. Wij herzeggen u klaagliederen 3, de versen 18 tot en met 39, doch vooraf zal u gelezen worden artikel 18... van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, waarna wij zingen uit Psalm 69 en daarvan het vijfde vers: ik heb mijn vlees met ene zak bekleed, maar hoor mijn naam ten spot en spreekwoord maken. De rechters zelfs doen niet dan klappen, laken. Ik ben het snarenspel van dronkaards in mijn leed. En wat er verder volgt, het vijfde vers van Psalm 69.
Van de menswording van Jezus Christus. Wij belijden dan dat God de belofte die hij den oudvaderen gedaan had door de mond zijn der heilige profeten volbracht heeft. Zendende zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld ten tijde door hem bestemd. De welke in dienstknechts gesteltenis aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is. Waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur met al haar zwakheden, uitgenomen de zonden. Ontvangen zijn in het lichaam der gelukzalige maagd Maria, door de kracht des heiligen geestes, zonder mans toedoen. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zover het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van nodig dat hij ze beide aannam om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij der nederdopers die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft. Dat Christus is neerachtig geworden des vleestes en des bloeds der kinderen. Dat hij een vrucht der lendenen Davids is, zoveel het vlees aangaat. Geworden uit het zaad Davids naar het vlees. Een vrucht des buiks van Maria. Geworden uit een vrouw. Een spruite Davids. Een scheut uit de wortel van Isaï. Uit Juda gesproken. Afkomstig van de Joden. Zoveel het vlees aangaat. Uit het zaad Abrahams. Aangezien hij aangenomen heeft het zaad Abrahams. En is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Alzo dat hij in der waarheid onze Emmanuel is, dat is God met ons.
Thank you.
We lezen nu Klaagliederen 3 van vers 18 tot en met 39. Toen zeide ik, mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van den Heere. Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap, aan de alsen mijn gal. Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan en zij bukt zich neder in mij. Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen. Het zijn de goede tierenheden des Heeren dat wij niet vernield zijn, dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw, uw trouw is groot. De Heer is mijn deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. De Heere is goed dengenen die hem verwachten, der zielen die hem zoekt. Het is goed dat men hopen en stil zij op het heil des Heeren. Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Hij zit eenzaam en zwijgen stil, omdat hij het hem opgelegd heeft. Hij sterke zijn mond in de stof, zeggende, misschien is er verwachting. Hij geeft zijn wang dien die hem slaat. Hij wordt zat van smaad. Want de Heere zal niet verstoten in eeuwigheid. Maar als hij bedroefd heeft, zo zal hij zich ontfermen naar de grootheid zijn de goede tierenheden. Want hij plaagt of bedroeft des mensenkinderen niet van harte. Dat men al de gevangenen der aarde onder zijn voeten verbrijzelt. Dat men het recht eensmans buigt voor het aangezicht des Allerhoogsten. Dat men een mens verongelijkt in zijn twistzaak, zou het de Heere niet zien? Wie zegt wat, het welk geschiet, zou het de Heere niet beveelt? Gaat niet uit de mond des Allerhoogsten het kwade en het goede? Wat klaagt dan een levend mens, en ieder klagen vanwege zijn zonden?
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze avond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Klaagliederen 3, en daarvan de versen 34 tot en met 39. Klaagliederen 3, de versen 34 tot en met 39, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze avond aldus lezen. Dat men al de gevangenen der aarde onder zijn voeten verbrijzelt. Dat men het recht eens mans buigt voor het aangezicht des Allerhoogste. Dat men een mens verongelijkt in zijn twistzaak. Zou het de Heere niet zien? Wie zegt wat het welk geschiet, zo het de Heere niet beveelt? Gaat niet uit de mond des Allerhoogste het kwade en het goede? Wat klaagt dan een levend mens, en ieder klagen vanwege zijn zonden tot zover? De gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden Gods betrokkenheid bij het lijden. Gods betrokkenheid bij het lijden. En letten we met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op Gods alwetendheid tot vertroosting. In de tweede plaats willen we letten op Gods soevereiniteit tot verlichting. En in de derde plaats op Gods boodschap tot verootmoediging. Dus het gaat over Gods betrokkenheid bij het lijden. Onze eerste gedachte, Gods alwetendheid tot vertroosting. En er worden drie voorbeelden van gegeven in het 34ste, 35ste en 36ste vers. Er wordt gesproken over gevangenen die verbrijzeld worden. Er wordt gesproken over het recht dat gebogen wordt. En er wordt gesproken over een mens die in zijn twistzaak verongelijkt wordt. En dan wordt de vraag gesteld door Jeremia, zou het de Heere niet zien? Wat denken jullie jongens en meisjes, zou het de Heere niet zien? Natuurlijk ziet de Heere dat wel, dat bedoelt Jeremia eigenlijk te zeggen. De Heere weet alle dingen. Zijn alwetendheid, dat is tot vertroosting voor degene die onrecht lijden. Dat is onze eerste gedachte. Onze tweede gedachte, Gods soevereiniteit tot verlichting. Want dan zegt hij in het 37ste vers, wie zegt wat, het wel geschiet, zo het de Heere niet beveelt. Gaat niet uit de mond des Allerhoogste het kwade en het goede. De profeet wil zeggen, wij moeten niet bij de omstandigheden blijven staan. Maar achter dat alles, daar is het besluit van God. En God is soeverein. De Heere is geen rekenschap verschuldigd. Hij zegt zowel het kwade als het goede. Alles komt uit zijn mond voort. En mensen, als we dat zouden beseffen, als we dat meer zouden beseffen, dat het kwade ook uit zijn mond komt, we zouden er meer onder buigen. En als we zouden beseffen dat het goede uit zijn mond voortkomt, we zouden er meer erkentelijk voor zijn. Dus Gods soevereiniteit. Jeremia wil daar eigenlijk mee licht laten schijnen op de omstandigheden die voor het verstand zo moeilijk te begrijpen zijn. Maar God is soeverein. En dan onze laatste gedachte, Gods boodschap tot verootmoediging. Jeremia mag deze boodschap brengen. En wat is die boodschap, het 39ste vers? Wat klaagt dan een levend mens en ieder klagen vanwege zijn zonde? Wij moeten niet blijven staan bij de gevolgen van de zonde, maar we moeten terechtkomen bij de zonde zelf. En dat zou ons grootste verdriet moeten zijn, Want dat is Gods bedoeling met de roepstemmen. Hij heeft met het lijden ook een zeker doel voor ogen. En de vraag is of dat doel in ons leven al bereikt mocht worden. Gemeente, de vorige keer hebben wij stilgestaan bij het juk. Weten jullie het nog, jongens en meisjes? Het was eigenlijk vooral een preek voor jonge mensen. Want het is goed dat een mens, een man of een vrouw, het juk in zijn jeugd draagt. Dat is goed voor jonge mensen, zegt Jeremia. Als je dat in je jonge jaren leert, daar zul je, als je ouder wordt, veel gemak van hebben. Want als je oud bent, dan kun je het ook nog wel leren, maar dan is het veel en veel moeilijker. Ossen die een juk moeten dragen, die worden afgericht in hun jonge jaren. En dat juk waar de profeet over sprak, dat is een juk dat de Heere oplegt. En daarom onder dat juk moet je stil zijn. Je moet er niet onder proberen uit te komen. Maar je moet bedenken dat Hij het opgelegd heeft. En u gebruikt de Heere daar instrumenten voor. Dode instrumenten, zou je kunnen zeggen, gebeurtenissen, feiten, maar ook levende instrumenten. De Heere gebruikt daar ook mensen voor. De Heere gebruikt daar ook boze mensen voor. En als de Heere die boze mensen gebruikt, als Hij ze wat gelegenheid geeft, dan maken die mensen daarvan misbruik. Want de Heere doet het met een goede bedoeling, maar die boze instrumenten, die doen dat met kwade bedoelingen. Die denken dat zij de ruimte krijgen om te doen en te laten wat zij willen. En is dat nou werkelijk zo? Dat die mensen zomaar hun gang kunnen gaan? Is het nou werkelijk zo dat de Babyloniërs zomaar kunnen doen wat ze zelf willen? Is het zo dat de Heere het niet weet en dat de Heere het niet ziet? Nou, zegt Jeremia, en dat is wat we in onze eerste gedachte overdenken, de Heere houdt dat heel nauwkeurig in de gaten. Hij weet precies wat er gebeurt. Zou de Heere het niet zien? En dan zien we in de versen 34 tot en met 36 drie voorbeelden daarvan. Ja, het kan inderdaad zoveel strijd geven. Ook in het hart van Gods kinderen. Als de instrumenten soms zo tekeer gaan. Dat het lijkt alsof zij vrij spel gekregen hebben. Het lijkt soms alsof de Heere overgelopen is naar de kant van de vijand. We lezen zelfs bij de profeet Habakuk dat er gevraagd wordt, waarom zoudt gij aanschouwen die trouwelooselijk handelen? Heere, waarom steunt u de vijand? Waarom aanschouwt u hen die trouweloos zijn? Waarom komt u uw kinderen niet te hulp? Zouden al Gods kinderen die vragen niet hebben? Als wij het boek Job lezen, als wij Psalm 73 van Asaf lezen, en zoveel andere psalmen hebben al Gods kinderen die worstelingen niet, weet de Heere er eigenlijk nog wel van? En nu krijgen wij hier vanavond onderwijs, gemeente, van een profeet. Die heeft een lesje geleerd. Dat weten we toch nog wel. Aan het begin van dit hoofdstuk was het met de profeet ook heel anders. Toen kon hij er ook niet onder komen. Hij zat boordevol met vragen. Maar er is wat gebeurd. Hij mocht buigen voor Gods recht. En we hebben het gezien toen zijn Gods deugden voor hem gaan schitteren. En toen heeft hij een rijk evangelie mogen verkondigen. En ook deze les die hij persoonlijk geleerd heeft, daar wil hij mee troosten. Hij wil zeggen, wat de Judeërs moeten ondergaan, de Heere weet het allemaal. Zou het de Heere niet zien? Het eerste wat hij zegt is, dat men al de gevangenen der aarde onder zijn voeten verbrijzelt. Nou, die wreedheden van de Babyloniërs, gemeente, die waren verschrikkelijk. De wreedheden van de Assyriërs, die waren verschrikkelijk tegenover het tienstammenrijk. Maar de Babyloniërs, die deden daar echt niet voor onder. Ik heb Psalm 79 nog maar eens een keer laten zingen. We hebben die psalm al eerder een keer gezongen in deze prekenserie. Maar dan zie je hoe dat ze tekeer gegaan zijn, die Babyloniërs. Jeruzalem ligt vol met lijken. En de plaats, de heilige plaats, is door hen verwoest. En er wordt hier gezegd dat de gevangenen der aarde onder de voeten vertreden worden. Ze lopen er gewoon overheen. Ze walsen deze mensen plat. Ze verbrijzelen deze gevangenen. En het lijkt alsof hun geroep niet wordt gehoord. Het is ten hemel tergend hoe die Babyloniërs tekeer gaan. Ongelooflijk eigenlijk. Zou het de Heere niet zien? Het lijkt van niet. Maar zou het de Heere niet zien? Jeremia stelt die vraag om te zeggen, het is een retorische vraag die eigenlijk niet beantwoord hoeft te worden, maar hij stelt die vraag juist om te benadrukken, natuurlijk ziet de Heere dat. Vast en zeker ziet hij dat de Babyloniërs de gevangenen onder hun voeten verbrijzelen. En het tweede punt wat hij aansnijdt, dat is het buigen van het recht. Ja, het recht mag niet gebogen worden. Als je daarmee begint, dan kom je altijd verkeerd uit. Denk maar aan Pontius Pilatus. Die man ging sjoemelen met het recht. Nou, uiteindelijk liep alles helemaal fout. Hij liet zich meevoeren door de scharen. Nee, het recht wil juist zeggen dat de norm gehandhaafd moet worden. Maar dat doen ze niet. Die vijanden. Dat men het recht eens mans buigt voor het aangezicht des Allerhoogste, zou het de Heere niet zien? Die vraag die hoort bij alle drie die voorbeelden. Zou het de Heere niet zien? Het recht wordt gebogen. Men gaat van het recht af. Men zet het recht naar zijn eigen hand. Men moet juist de norm van het recht handhaven. De rechters moeten zich houden aan de wet. Maar ze houden zich niet aan de wet. Ze buigen het recht eens mans. Zou het de Heere niet zien? Wat moet in het wereldlijke recht het recht gehandhaafd worden? Als je daar nou niet meer van op aan kan in een rechtsstaat, dat een rechter eerlijk is. Als zelfs de rechters zich laten omkopen, of als zij de persoon aanzien, dan zijn we alle basis kwijt. Dan is de rechtsstaat geen rechtsstaat meer. En dat is in het kerkelijke leven ook zo, gemeente. In het kerkelijke leven hebben wij kerkrecht. En u mag ervan uitgaan dat de kerkenraad en dat de meerdere vergaderingen zich houden aan dat kerkrecht. Als dat niet meer gebeurt, dan heb je als kerk ook geen basis meer om te bestaan. Als mensen gaan handelen naar willekeur, als een dominee iemand onder censuur gaat zetten omdat hij die persoon niet mag, als het recht gebogen wordt, u voelt wel, dan is het einde zoek. En dat gebeurt bij deze mensen, dat men het recht eens mans buigt voor het aangezicht des Allerhoogste. Zou het de Heere niet zien? Er wordt gedaan alsof deze mensen geen rechten hebben. En dat voor het aangezicht des Allerhoogsten. En dat laat zien, gemeente, hoe brutaal dat die rechters zijn. Want de Allerhoogste ziet het. Het is voor zijn aangezicht. Ze zijn door hem aangesteld. Ze zijn zijn ambtsdragers. En ze buigen het recht. Zou het de Heere niet zien? De Heere is geen werkeloze aanschouwer. De Heere zal dat zeker zien en zoeken. Omdat de Heere het ziet, daarom zal er sprake zijn van rechtsherstel. Het buigen van het recht, dat heeft een keer een einde. Bovendien moeten wij bedenken dat het hier ook gaat om het persoonlijke. Er staat dat men het recht eens mans buigt voor het aangezicht des Allerhoogsten. En dat men een mens verongelijkt in zijn twistzaak. We hebben wel met mensen te maken. Deze gevangenen zijn ook mensen. En dat die mens kapot gemaakt wordt, dat die mens gesloopt wordt, dat die mens door dat men het recht buigt, het leven onmogelijk gemaakt wordt, dat die mens daaraan stuk gaat, dat die mens daaraan lijdt. Zou het de Heere niet zien? Zou de Heere niet zien hoe er met zijn volk wordt omgegaan? Zou de Heere niet zien hoe men bezig is om hen te vernielen? En dat men een mens verongelijkt in zijn twistzaak. Dat is eigenlijk het gevolg van het buigen van het recht. Eerst wordt het recht gebogen. En dan krijg je de uitspraak. En dan wordt de mens, die wordt verongelijkt. Dat wil zeggen, er wordt niet eerlijk gehandeld. Zou het de Heere niet zien? Nou, natuurlijk ziet de Heere dat wel. Gelukkig wel. De Heere ziet alle dingen. De gemeente, er is altijd al gesjoemeld met het recht. Psalm 69 hebben we ervan gezongen. De rechters zelfs doen niet, dan klappen laken. En er zijn ook andere psalmen te noemen die daarover spreken. Psalm 11, Psalm 94. Het is altijd al een probleem geweest. En deze hele wereld is vol van corruptie. Waarbij het recht gebogen wordt, zou het de Heere niet zien. Gelukkig wel. Daar mogen zijn kinderen rust in vinden. De Heere gebruikt wel levende instrumenten. Hij maakt er wel gebruik van voor zover hij dat nodig acht. Maar dat wil niet zeggen dat hij hun verkeerde daden goedkeurt. De Heere heeft wel gebruik gemaakt van Pontius Pilatus in het rechtsproces. Maar dat wil niet zeggen dat het verkrachten van het recht door Pontius Pilatus hem niet duur is komen te staan. De Heere steunt de ongerechtigheid niet. Zou het de Heere niet zien? Ja, de Heere neemt het op voor zijn kinderen. Vroeg of laat, er is een grens met wat deze rechters mogen doen en wat deze mensen mogen doen. Er is een grens. Want er is er één gemeente die weet wat het is om verongelijkt te worden in het recht. Als er één is die zijn kinderen hierin begrijpt, dan is het de Heer Jezus Christus wel. Want hij is verongelijkt in zijn rechtszaak. Ze hebben hem beschuldigd en hij was onschuldig. En de rechters waren niet eerlijk. Ze hebben gedraaid met het recht en uiteindelijk niet gerust tot een onschuldige veroordeeld werd. En de Heer Jezus heeft gezwegen. Hij deed zijn mond niet open. En waarom heeft hij gezwegen? Opdat in hem het recht zou zegevieren. En hij de rechtszaken van zijn kinderen zal oplossen op zijn tijd en op zijn wijze. Zou het de Heere niet zien? Wat ben je gelukkig, gemeente, als je mag weten dat deze Jezus Christus je advocaat is. En dat je zaken in zijn handen mogen liggen. Want die man zal niet rusten tot hij heden deze ganse zaak zal voleindigd hebben. Ach, ik weet het, de vijand kan soms zo tekeer gaan dat je er niks meer van kunt bekijken. Maar de Heere houdt de zaak nauwlettend in de gaten. Hij weet precies wat zijn kinderen te lijden hebben. En hij zal het ook een keer betaald zetten. Want, kijk, die verkeerde bedoeling, dat komt van de vijand, dat komt niet van de Heere. Daar heeft de Heere ze ook niet de ruimte voor gegeven. Zij misbruiken de ruimte die hen gegeven wordt en ze misbruiken hun verantwoordelijkheden. En daar komt de Heere op terug. Zo probeert de profeet dat volk te vertroosten met Gods alwetendheid. Hij zegt, mensen, het wordt misschien vandaag allemaal niet opgelost. Maar de Heere weet ervan. En daarom, als u verongelijkt wordt in uw twistzaak, als het recht gebogen wordt op welk gebied dan ook, kerkelijk of maatschappelijk, als je eronder verteert, als het je leven verwoest, dan zou ik zeggen, leg het aan de Heere voor. Zou het de Heere niet zien? Is Hij niet degene die alles weet? Ook juist als het gaat om het recht. Want als er één is die niet wil dat er van het recht afgeweken wordt, dan is het de rechtvaardige. We gaan naar onze tweede gedachte, Gods soevereiniteit tot verheldering. Want als het over het lijden gaat, gemeente, dan is er toch nog wel een puntje wat de aandacht vraagt vanavond. En dat wil de profeet ook duidelijk aan de orde stellen. Er is ook een puntje wat we niet moeten vergeten in dit hele grote vraagstuk van het lijden. Er is natuurlijk veel te zeggen over het lijden. Er zijn veel vragen over het lijden. Maar de profeet zegt, er is ook één ding, mensen, wat je niet moet vergeten, en dat is Gods soevereiniteit. En weet u wat hij hier doet? Het is eigenlijk een lofzang, zou je kunnen zeggen. In de klaagliederen een lofzang op de soevereiniteit van God. Als hij zegt, wie zegt wat? Het welk geschiet, zo het de Heere niet beveelt. Dus eerst zegt hij, de Heere ziet het. En nu gaat hij nog een stapje verder. Hij zegt, de Heere zit er ook achter. Achter de daden van de mensen, daar is Gods voorzienigheid. Zijn regering die alles bestuurt op deze aarde, ook de zonde. Achter dat alles, daar is Gods soevereiniteit. Want ten diepste gaat het uit zijn mond, het kwade en het goede. Twee dingen gaan uit zijn mond. Het kwade, zowel als het goede. Hij zegt in het 38e vers, gaat niet uit de mond des Allerhoogste het kwade en het goede. De kanttekening zegt, is het niet God die alle dingen in zijn raad besluit, ordineert en in het werk stelt? Is het niet Gods regering in al deze zaken? Gaat niet uit de mond des Heeren. Ook weer zo'n retorische vraag. Je hoeft er eigenlijk geen antwoord op te geven. Het spreekt natuurlijk vanzelf. Gaat niet uit de mond des Heeren. Ja, natuurlijk gaat uit de mond des Heeren. Het kwade en het goede. De profeet die vraagt het om de waarheid eigenlijk nog te versterken. Voor de profeet is het zeker. Hij weet waar het vandaan komt. Hij heeft het ingeleefd. Hij zit een klasje hoger op de leerschool van het lijden dan veel andere mensen. Of een klasje lager moet ik misschien zeggen. En daarom kan hij ook zo goed onderwijs daarover geven. Gaat niet uit de mond des Heren. Uit de mond des Heren gaan zijn besluiten. En wat hij zegt, dat gebeurt. Bij ons kan er een verschil zijn tussen wat uit onze mond gaat en wat daadwerkelijk gebeurt. Bij de Heere is dat niet, wat hij zegt, dat gebeurt. Geen ding geschiet er ooit gewisser, want hoog bevel van 's Heere mond, zijn goddelijk almacht spreekt en het is er, zijn wil gebiedt en het wordt er stond. Jeremia zegt als het ware, mensen, blijf nou niet hangen aan de omstandigheden. Blijf nou niet hangen aan de instrumenten. Blijf nou niet hangen aan de tegenheden of juist het voorspoed. Maar zie eens verder. Wat is daarachter? Daarachter is de mond des Heren. En uit die mond gaan twee dingen, het kwade en het goede. Als het kwade komt, dan is het niet het noodlot wat heeft toegeslagen. Maar als het kwade komt, dan is dat uit de mond des Heren gegaan. En als het goede komt, dan is dat niet de toeval waardoor je dat meemaakt, maar dan is dat uit de mond des Allerhoogsten gegaan. Ga niet uit de mond des Allerhoogsten het kwade en het goede. Uit zijn mond. Hij spreekt dat. Hij geeft bevel. Hij geeft instructies. Er gebeurt niks op deze aarde of het komt uit zijn mond. Hij laat het niet alleen toe, maar het komt zelfs uit zijn mond. Hij zendt het. Hij is niet een machteloze die toekijkt vanuit de hemel. En ja, als het ware hulpeloos de handen omhoog steekt van nu gaat het helemaal fout. Soms dan wordt de Heere zo afgeschilderd als een machteloze God. Ja, die met het kwade geen raad weet. En ik snap het ook allemaal wel dat men met het begrip het lijden vastloopt. Een God in de hemel en toch het lijden. Hoe kan dat nou? Auschwitz en toch een God in de hemel. Hoe kun je dat nou bij elkaar krijgen? Dat zijn ook moeilijke vraagstukken natuurlijk. Waar je niet zomaar heel zwart-wit dingen in moet roepen. Maar het is niet zo dat het lijden een macht is waar God geen grip op heeft. Gaat niet uit de mond des Heren. Het kwade en het goede. Geen ding geschiet er ooit gewisser. Want hoog bevel van 's Heere mond. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebiedt en het wordt terstond. Uit de mond des Allerhoogste. Eljoon. Twee keer wordt deze naam gebruikt. El, God, Joon, de Allerhoogste. Hij is de Allerhoogste, niet de aardse rechter is de Allerhoogste, niet de paus van Rome, geen kerkelijke leider of wie dan ook, maar Eljoon, de Allerhoogste God die soeverein is, die aan niemand verantwoording verschuldigd is. Het ging over Gods soevereiniteit in die tweede gedachte. Nou, een soeverein vorst, dat is een vorst die aan niemand verantwoording verschuldigd is, gemeente. Hij staat bovenaan, hij heeft geen gezag boven zich. Heb je dat nou al gezien, vraagt Jeremia eigenlijk, tegen die mensen die het zo moeilijk hebben. Heb je dat nou al gezien? Ik weet dat al wat God doet. Dat zal in der eeuwigheid zijn. Er is niet toe te doen. En er is niet af te doen. Want God doet dat opdat men vreze voor zijn aangezicht. Mensen kunnen dat niet veranderen. Hij is de Eljoon. Hij heeft het voor het zeggen. Als mensen dat zouden kunnen veranderen, dan zouden wij de toevlucht tot die mensen nemen. Maar dat helpt je niet. Want hij is de soevereine God. En gemeente, om daar nou de troost van te mogen hebben, zul je Eljoon moeten kennen. Zul je hem moeten liefhebben. Zul je hem moeten vertrouwen. Zul je moeten geloven dat hij niet het verkeerde met je voor heeft, maar dat hij het goede met je voor heeft. Kijk, als je God Eljoon ziet als een tiran, als je hem totaal niet vertrouwt, dan begrijp ik dat u uw levensleiding nooit aan hem zult kunnen overgeven. En dat u vechten zult in de richting van de rechters en in de richting van degene die u onrecht aandoen. Maar als je hem mag leren zien als de Allerhoogste, als de soevereine God, dan kun je het ook in zijn handen leggen. Zou het de Heere niet zien? Gaat niet uit zijn mond. Is dat niet het eindpunt van onze gedachten? Of zou dat nou niet juist het beginpunt moeten zijn van onze gedachten? Dat er een Allerhoogste God in de hemel is. En uit zijn mond komt het kwade en het goede. Het kwade zijn niet de zonden. Nee, God werkt de zonden niet. Het kwade, dat zijn de tegenheden. Is er een kwaad in de stad, zegt Amos, dat de Heere niet doet? Het kwade, dat zijn de ziekten. Het kwade, dat is de armoede. Het kwade, dat zijn de zorgen. Het kwade, ja, ook het kwade. Zondag 10 van onze Heidelbergse catechismus laat zien dat uit de mond des Heren het kwade gaat en het goede. Maar door hij hemel en aarde met schade zal alle schepselen, gelijk als door zijn hand onderhoudt en al zo regeert dat hij loof en gras, regen het kwade, of juist het goede, droogte het kwade, vruchtbare het goede, onvruchtbare het kwade, spijzen het goede, drank het goede, gezondheid het goede, krankheid het kwade, rijkdom het goede, armoede het kwade. En alle dingen, vul de Rijmer aan, en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Of zoals we lezen in Job 5, want hij doet smart aan en hij verbindt, diezelfde God, hij doorwondt en zijn handen helen. Gelooft u het ook? Dat het kwade komt uit de hand van God. Dat het is de stem van God, het besluit van God, dat het komt uit zijn mond. Het kwade, de tegenspoed, de straf, het onheil, de ellende. Het wordt niemand bespaard. En zelfs van de rechtvaardige lees je dat velen hun tegenspoeden zijn. Het kwade, in de Hebreeuwse taal staat het eigenlijk in het meervoud. De kwade dingen. Het is een optelsom van al het kwade in ons leven. De totaliteit ervan. Door de mensen aangedaan. Maar toch daarachter de Allerhoogste. Zal de bazuin in de stad geblazen worden, dat het volk niet sidderen, zal er een kwaad in de stad zijn, dat de Heere niet doet. Job zegt tegen zijn vrouw, gij spreekt als een der zottinnen spreekt. Zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? Kijk, Job die erkende de soevereine God als de Allerhoogste. Hij zegt niet het zijn de Sabeërs, hij zegt niet het is de storm, hij zegt niet, maar hij zegt zouden wij uit Gods hand het kwade, het goede ontvangen en het kwade niet ontvangen. En in dit alles zondigde hij met zijn lippen niet. God bestuurt het kwade, hij werkt het niet. Dat doen die instrumenten, die boze instrumenten, die vuile instrumenten, die leugenaars, die bloeddorstigen. Ja, die krijgen hun rekening nog wel gepresenteerd. Wees u maar niet bang. Wees u maar niet bang, dat komt allemaal goed. Alleen de Heere gebruikt hen om zijn volk op de plaats te krijgen. Om zijn volk aan zijn voeten te krijgen. Om zijn volk afhankelijk te maken. En als u dat gaat zien, ja, dan heeft het kwade nog nut ook. En dan durft Jabes niet te vragen of de Heere het kwade wil wegnemen. Dat vragen wij vaak, denk ik, of de Heer ons wil bewaren voor het kwade. Of de Heer ons voorspoed wil geven, gezondheid, alsjeblieft niet ziek worden in deze periode. Ja, zou dat het beste voor ons zijn als we alleen maar het goede krijgen? Jabes die bad het anders. Hij wist dat het kwade kwam. Hij wist dat het kwade voor hem weggelegd was, net als ieder mens, ook voor hem. Maar hij zei, en maak het met het kwade al zo, dat het mij niet smarte. Hij zegt, Heere, als het kwade komt, hoeft het mij dan geen smart te geven. Behoef ik dan niet opstandig te zijn? Behoef ik u dan niet kwijt te raken? Mag ik dan uw gunst ervaren? Het kwade zal er ook in mijn leven zijn. En Heere, ik vertrouw u. Ook al kan ik het niet bekijken, maar ik vertrouw u dat u daar een goede bedoeling mee hebt. Ik vertrouw dat u dat op mijn bordje legt, omdat u dat wijs vindt. En daarom, als u dat goed vindt, brengt het dan ook maar zo. Maar wilt u geven dat het mij niet smartte? Wilt u de pijn eruit wegnemen? Wilt u mij een plekje geven aan uw gezegende voeten? Mag ik uw stem horen in deze weg? Ik weet dat het uit uw mond komt. En dat ten diepste geen mens mij helpen kan. Maar laat mij toch bij de omstandigheden niet blijven staan. Maar laat mij rust vinden in uw beleid. Wat de toekomst brengen mogen. Mijn geleid des Heren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Laat mij niet mijn lot beslissen. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts dit heden dragen met een rustig, kalm gemoed. Kijk, als het zo beleving mag zijn, dan ga je pas verstaan wat het nou zeggen wil om in tegenspoed geduldig te zijn. Gaat niet uit de mond des Allerhoogste het kwade en het goede. Ja, ook het goede. En het goede is zoveel. Het goede is niet op te tellen eigenlijk. Er is nog zoveel goeds, gemeente, wat de Heere ons geeft. We hebben het overdacht, het zijn de goede tierenheden des Heeren, dat we niet vernield zijn. Maar dat wij nog mogen zijn die we zijn. Als we allemaal eens op zouden moeten schrijven wat het goede nog is dat de Heere ons laat. Dan zou je wegsmelten. En waar komt dat nou vandaan? Nou, omdat ik mijn best gedaan heb, of nee, gaat niet uit de mond van de Allerhoogste het goede. Is Hij het niet die het op onze levensweg brengt? Ontvangen we iedere euro niet uit zijn hand? En iedere dag van gezondheid en iedere ademhaling. En als je dat gaat beleven, gemeente, dan word je in voorspoed dankbaar. Dan word je met het kleine zo zielsgelukkig als je mag zien dat het zijn mond is, dat het zijn hand is, dat er een God in de hemel is die aan mij denkt, de Allerhoogste. Gaat niet uit de mond des Allerhoogste. Kijk, Christus heeft dat zo beleefd. En zijn kinderen gaan er ook iets van beleven. Toen de drinkbeker hem voorgezet werd en het recht verkracht werd, Als er één geweest was die op zijn strepen had kunnen staan, dan was het Christus geweest, maar hij deed zijn mond niet open. En hij heeft het kwade aanvaard uit de hand van zijn vader. En hij heeft tegen zijn discipelen gezegd, de drinkbeker die mij de vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken. Gaat niet uit de mond van de Allerhoogste het kwade. En als zijn discipelen probeerden om die drinkbeker opzij te schuiven, heeft hij het hen verhinderd. Hij heeft het kwade volledig aanvaard. Want het kwam voor hem uit de hand van de soevereine. En zo is het ook met het goede. Hij heeft het goede aanvaard. Hij heeft het brood niet gegeten of hij heeft het gezegend. Hij heeft het welbehagen van zijn vader bewonderd. Ik dank u, vader. U bent de bron van de zaligheid. Uit uw hand komt het goede. Ik dank u dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt, maar voor de kinderkens geopenbaard. Ja, vader, alzo is geweest het welbehagen voor u. Wat is nou het doel? Dat is het wijs beleid wat de Heere voor ogen heeft om zijn kerk te vormen. En daar moet de hel aan meewerken. Maar de poorten van de hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Zou het de Heere niet zien? Zou de Heere niet ingrijpen? Zou de Heere, als hij zijn doel bereikt hebt, die vuile, bloeddorstige Babyloniërs niet straffen? Wat zal de Heere doen? Ja, de zaag die hij in zijn handen gebruikt om zijn volk te zagen, die gebruikt hij totdat hij zijn doel bereikt heeft, en dan werpt hij die zaag weg. En wat is het ellendig als hij daarvoor gebruikt wordt? Die Babyloniërs die werden ervoor gebruikt om Gods kerk pasklaar te maken, en ze dachten dat God aan hun kant was. Maar dat volk werd aangenomen met alle blauwe plekken en wonden die ze opgelopen hadden. En de Babyloniërs die werden afgedankt. Waarom? Omdat ze uit bloeddorst gehandeld hadden. Omdat ze hun taak niet verstaan hebben. Gods soevereiniteit, hadden we er maar wat meer van. Toch? In de omstandigheden van ons leven. Om te mogen zien op de soevereiniteit van God. En die God hoeft aan mij geen rekenschap af te leggen. Hij doet het ook niet. Hij antwoordt niet, staat er in het boek Job, van al zijn daden. Dat betekent, hij gaat ons geen verklaring geven waarom hij de dingen doet zoals hij dat doet. Maar dat hoeft ook niet. Als je die God lief hebt, als je die God vertrouwt, dan hoeft dat ook niet. Dan kun je je aan zijn leiding overgeven. En dan zal het waar worden. Gij zult het na deze verstaan. We gaan naar onze derde gedachte. Gods boodschap tot verootmoediging. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 74. En daarvan het 10e, 11e en 12e vers. Hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet de vijand ons zijn wrede trotsheid tonen? Zal hij uw naam in eeuwigheid dan honen? Nee, het kan niet zijn, dat duldt uw glorie niet. Psalm 74, vers 10, 11 en 12. onze derde gedachte Gods boodschap tot verootmoediging. Want dan zegt de profeet onder deze omstandigheden, gemeente, wat klaagt dan een levend mens? En ieder klagen vanwege zijn zonde. Ja, hij heeft zelf ook geklaagd. Jeremia heeft zelf ook geklaagd. Maar op dit moment kan hij het niet meer. Is dat veranderd van binnen. Dat keerpunt, weet u nog, in dat 18e vers. Dat heeft gevolgen voor zijn leven. Dat heeft gevolgen voor zijn prediking gekregen. Wat klaagt dan een levend mens? Hij heeft die klachten naar zichzelf toegekregen. De kanttekening zegt, de zin is, de betekenis is, terwijl de mens bij zichzelf genoegzaam overtuigd is waarom God zijn straffen over hem laat komen, te weten om zijn zonde wil. Waarom kwelt hij zich en klaagt in plaats van raad te zoeken? Waarom ziet hij meer op zijn ellende dan op de oorzaken van dezelfde? Er wordt heel veel geklaagd. De hele wereld is één groot klaaghuis geworden. Was niet zo in het paradijs. Daar waren geen klachten. De mens was het pronkjuweel. Door de Heere gezet op deze door hem toebereide wereld. De mens werd neergezet in een huis dat door de Heere was ingericht. En er was geen gebrek. Maar door onze zondeval, gemeente, is alles veranderd. En daar ligt het nu. Daar moeten wij terechtkomen. Daar ligt de bron van alle moeite. Als er geen zonden waren, hoefden Gods kinderen niet gecorrigeerd te worden. Als er geen ongehoorzaamheid was, dan hadden zij geen kastijding nodig. Maar ook in hun leven is het de zonde. Op de bodem van alle vragen, daar ligt der wereld zonde schuld. En mag je dan nooit klagen? Als je nou je vrouw verliest. Als je nou je man verliest. Als je nou heel diep verdriet meemaakt. Moet je daar dan zomaar onbewogen onder blijven? Stoïcijns, nee. Nou, je mag best klagen van verdriet, gemeente. Zeker. Het zou erg zijn als de Heere moet zeggen, ik heb u wel geslagen, maar je hebt helemaal geen pijn gevoeld. We zijn vaak zo hard, zo gevoelloos. We laten het over ons heen komen. Maar let eens op de toevoeging die de profeet geeft. Hij zegt, wat klaagt dan een levend mens? Heb je er wel eens over nagedacht? Wij zijn er nog. Onze naam staat nog niet op het afleesbriefje voor Oudejaarsavond. Kan er nog wel bij komen. Maar wij zijn levende mensen. Het zijn de goede tierenheden des Heren dat we niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde genomen hebben. Als we daar een kleine indruk van hebben, durven we dan nog te klagen? Moeten we dan niet zeggen, Heere, alles wat u geeft boven de dood, dat is enkel genade, een levend mens. Als je een geestelijk levend mens mag zijn, dan heb je er iets van geleerd, dat het een wonder is om een levend mens te zijn. En dan bent u gekomen bij de oorzaak van alle moeite. Want als de Heere in je leven komt, gaat hij daaraan ontdekken dat wij een zondig bestaan hebben, dat wij de toren van God verdiend hebben. En als de Heere daar dan mee komt in je leven, dan durf je niet opstandig te zijn. Maar dan ga je buigen onder de straf die zo wordt ervaren. We blijven zo vaak hangen bij de gevolgen. En de gevolgen zijn pijnlijk. De gevolgen zijn moeilijk. Je moet maar een man verliezen. Een vrouw verliezen. Een dochter verliezen. een zoon verliezen. Dat doet smart. Maar laten we daarbij niet blijven staan, zegt de profeet. Wat klaagt dan een levend mens? Je moet een stap verder komen, mensen. Je moet bij de oorzaak komen. Een ieder klagen vanwege zijn zonde. En hij zegt een ieder, en dan bedoelt hij het hele volk van Israël. Er zijn dus geen mensen die geen zonde hebben. Er is niemand in Nunspeet die kan zeggen, ja, maar ik heb eigenlijk niks om over te klagen. Een ieder klagen vanwege zijn zonde. We hebben allemaal genoeg. We hebben genoeg aan onszelf. En indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf, zegt Johannes de apostel der liefde. En de waarheid is in ons niet. We zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. We zijn allemaal in Adam van God afgevallen. We hebben allemaal de eeuwige dood verdiend. Zou dat niet onze nood moeten zijn? Vanwege zijn zonde. De Heer Jezus heeft geweend bij het graf van Lazarus. Het werd vanmiddag bij de maaltijd gelezen. Het hoofdstuk van Jezus bij het graf van Lazarus. En dan staat het kortste versje uit de hele Bijbel. Jezus weende. En dan zeggen de Joden, zeggen, ach, kijk eens hoe lief hij hem had. Ze dachten dat de Heer Jezus weende vanwege het gemis. Nou, dat hoefde helemaal niet, want hij hoefde alleen maar te zeggen, Lazarus, kom uit. En hij had Lazarus terug. De Heer Jezus die weende niet vanwege het gemis. Hij weende vanwege de zonde. Vanwege de breuk die de zonde gegeven heeft op allerlei gebied. De gemeente, dat leert een geestelijk levend mens om daarom te vragen. Dan kan het zijn dat je in lichamelijke omstandigheden grote zorgen hebt. En als er dan een ambtsbroeder op visite komt, dat je eigenlijk nauwelijks toekomt aan je lichamelijke kwaal. Omdat er zoveel andere smart ligt in je leven. Tegen God gezondigd te hebben. En hoe kan dat nou ooit vlak worden tussen mij en tussen de Heer? En ieder klagen over zijn zonde. Kijk, we kunnen het hebben over die Babyloniërs. Nou, dat waren verschrikkelijke mensen. Maar hij zegt niet een ieder wenen over de zonde van de Babyloniërs. Hij heeft het helemaal niet meer over die zonde van de Babyloniërs. Maar hij heeft het over zijn zonde. Een iegelijk wenen, een ieder klagen over zijn zonde. En gemeente, dat heeft Jezus ook gedaan. Aan het kruis op Golgotha. Hij heeft de gevolgen moeten ondervinden. En die gevolgen die zijn verschrikkelijk geweest. De godsverlating. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar hij heeft de oorzaak weggedragen. In de wetenschap dat als de oorzaak niet weggenomen zou worden, er dan nooit ware vertroosting zou zijn. En omdat hij dat gedaan heeft, daarom mag ik vanavond nog prediken, zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Die treuren namelijk vanwege hun zonde. Die treuren vanwege het feit dat ze inleven dat God niet de schuld is, maar dat ik zelf de schuld ben van alle moeite en verdriet dat mij in mijn leven overkomt. En dat ik ook na ontvangen genade blijkbaar nodig heb om afhankelijk te blijven, om te gehoorzamen. En ieder klagen vanwege zijn zonde. En dat hoort de Heer zo graag, jongens en meisjes. Als we onszelf gaan aanklagen aan de troon van Gods genade, zij zullen vertroost worden. Vertroost worden vanuit Gods goede tierenheid, zijn verbondsgoede tierenheid, vanuit zijn barmhartigheid, vanuit zijn trouw, ja, vanwege zijn Zoon, die de middelaar is van het genadeverbond, die de soevereiniteit van God heeft erkend en die zich verootmoedigd heeft om ons te leren wat verootmoediging is. En hoe dieper je nu mag buigen. En dat is het geheim. Hoe meer dat je zijn vertroosting mag ervaren. Jeremia is er heel diep doorheen gegaan. Maar dat is nuttig geweest. Omdat hij anderen zou vertroosten. Met de vertroosting waarmee hij vertroost mocht worden. En is dat geen rijke boodschap, gemeente? In de weg van verootmoediging giet God balsem in de wonden. En hoeft u zich over de vijand niet meer druk te maken. Want dat lost de Heere wel op. Zou het de Heere niet zien? Amen.